Gemeente, met de bede zendt uw licht en uw waarheid. Willen wij samen vanavond overdenken wat u gelezen is in Lucas 2 en daarvan de versen 36 tot en met 38. Lucas 2, de versen 36 tot 38. En ik lees u als tekst alleen de eerste woorden van vers 36. En er was Anna. We schrijven onder de woorden van onze tekst. Christusfeest voor Anna. En we letten op een drietal gedachten. Christusfeest voor Anna. In de eerste plaats horen we over Anna en Gods genade. Vers 36. Haar naam Anna betekent begenadigde. En we horen daarover een genade leven bij Anna. Dus eerst Anna en Gods genade. In de tweede plaats willen we nadenken over Anna en Gods huis. Want dan staat er, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag, Anna en Gods huis. En in de derde plaats horen we over Anna en Gods zoon. Want dan lees ik in het 38e vers, en deze, die Anna, deze, de diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dus het gaat over Christusfeest voor Anna. En het bepaalt ons vanavond bij Anna en Gods genade. Anna en Gods huis. Anna en Gods zoon. En er was Anna. We worden vanavond gewezen op een bekende vrouw. Maar wie was ze eigenlijk? Wat ligt er in de beschrijving wie Anna was? In die levensbeschrijving veel. Weet u, er zijn levensbeschrijvingen heel dik. Maar hier hebben we een levensbeschrijving van maar 3 versen. Maar wel een groot verschil. Levensbeschrijvingen, hoe kostelijk soms ook. Die zijn geschreven door mensen. Maar hier vinden we van Anna een levensbeschrijving van 3 versen. Geschreven door de Heilige Geest. Want de heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze geschreven. Zo met een vraagje. Als er van jou 3 versjes in de Bijbel zouden staan. Gemeente, als er van u 3 versen in de Bijbel zouden staan. Wat zou er moeten staan? Is toch wel een belangrijke vraag aan het einde van een voorbijgevlogen jaar. En dan bedoel ik niet wat u er zou schrijven. Maar dan bedoel ik wat de Heilige Geest over jou, over u, zou moeten neerschrijven. Van Anna lezen we verschillende dingen. Ze is een oude weduwe. En daarin ligt al een heel moeitevol leven. Er zijn er hier die weten wat het woord weduwe betekent. En dat moet je ervaren en beleven. En dan is het bij Anna zo'n lange tijd. Want ze is een weduwe van 84 jaar, die 7 jaar volgens Lucas met haar man geleefd had. Moet je indenken. Een jaar of 15, 16 getrouwd. U weet, dat gebeurde jong in die tijd. En 7 jaar dat huwelijksgeluk mogen proeven en smaken. 7 jaar samen mogen leven met haar man. En toen kwam die onverbiddelijke dood. En toen was ze weduwe. Misschien een jaar of begin de 20. En nu ontmoeten we ze vanavond. Dan is ze een weduwe, staat er, van omtrent 84 jaar. En u weet misschien dat, vanuit het Grieks is het niet helemaal zeker te vertalen. Het kan zijn dat ze 84 jaar is. Maar het kan ook zijn dat hier wordt bedoeld, het weduwschap is al 84 jaar. Dus dan zou ze helemaal op hoge ouderdom zijn. 1 ding is zeker, jong bleef ze alleen achter. En daar ligt zeker in die tijd een wereld van verdriet in. Want een weduwe, die had geen levensonderhoud. Die had geen bescherming. De wees en de weduwe werden verdrukt in die dagen. Dus wat ligt er een wereld van verdriet in dat een weduwe van omtrent 84 jaar, zonder beschermer, vaak onderdrukt. Zou Anna het niet vaak gezongen hebben? Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer, zie op mij in gunst van boven. Want wie kan haar verdriet peilen? En toch mag ik vanavond zeggen, en dan moet je eens goed opletten, Anna was wel eenzaam. Anna had een leven vol van verdriet, 84 jaar. Maar Anna was wel eenzaam, maar ze was niet alleen. Anna miste de man, met wie ze 7 jaar had mogen leven. Maar gemeente, Anna mocht een toevlucht hebben. Anna mocht een toeverlaat hebben. Bij die God die de wees en de weduwe staande houdt. Anna kende een schuilplaats waar ze met al haar verdriet kon schuilen. Dan kan je wel veel moeten missen vanavond. Maar als je God tot je deel hebt, dan kan je wel veel dingen in je leven kunnen neerdrukken en de gevolgen van de zonde kunnen je verdriet geven. En die zijn niet eenvoudig. Maar als je die God tot je deel mag hebben. Want Anna kende genade. Dat gemis en dat lange leven van eenzaamheid heeft haar niet verbitterd gemaakt. Heeft haar niet opstandig gemaakt. Is dat geen wonder? Moet je kijken naar Asaf. Mijn verdrukking, mijn bestraffing is er alle morgens. Mensen doen aan God nog gebod, gaat ze zo voor de wind. En ik, zit het niet in ons aller hart? Dat de tegenslagen en de moeite en het gemis, dat het ons van de Heere afdrijft. Maar bij Anna niet. Anna heeft de Heere in alles nodig gehad. Ze mocht het weten in al die jaren als weduwe. Maar wat klaag ik, Heer der Heere, mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Die smartelijke leiding, die weg van de Heere, heeft haar niet verbitterd, maar aan de Heere verbonden. Misschien heeft de duivel het wel eens gezegd, joh Anna, waar leef je nog voor? Waar wacht je nog op? Wat moet jij op die hoge leeftijd nog? Maar Anna mag weten, de Heere weet van haar af. En Anna heeft een adventsverwachting. Anna heeft een aanklevend leven aan de troon der genade. Anna is eigenlijk een ware weduwe. Een geestelijke weduwe. Zoals Paulus in 1 Timotheus 5 vers 5 zegt, die waarlijk weduwe is en alleen gelaten, die hoopt op God en blijft in smekingen en gebed nacht en dag tot hem roepen. Daar hebben we het leven van Anna, van de weduwe. En daarom, ze was een gelukkige vrouw. In al haar gemis en verdriet, een gelukkige vrouw. Want geloof het, jongelui, is maar één volk gelukkig. Is maar één soort mensen gelukkig. Bij alles wat wankelt en ons ontvalt. Als je God tot je deel mag hebben. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ze was ook nog een profetes. We kennen dat vanuit het Oude Testament. Mirjam, Deborah, Hulda. Profetes, nee, dat waren geen ambtsdragers. Maar dat waren mensen die door Gods geest verlicht anderen mochten onderwijzen. Ze mocht een boodschap brengen tot troost van anderen. Ze mocht anderen vermanen. Ze mocht spreken met anderen. Anna, een profetes in woorden en wandel, een voorbeeld. Anna, een profetes, een instrument in Gods hand, gelouterd door het leven, gelouterd door de strijd, de geestelijke strijd, mocht ze voor anderen tot voordeel zijn. Over haar afkomst lezen we ook iets. Ze was een dochter van Fanuel. Fanuel is het Grieks voor Pniel. Als de naam van haar vader herinnerde aan die strijd van Jacob bij de Jabok. Die herinnerde aan die strijd waar Jacob een nieuwe naam kreeg. Peniel. Waarschijnlijk is haar vader bekend in Jeruzalem en onder de lezers van Lucas. Want het is opvallend dat de naam van haar man helemaal niet wordt genoemd. Maar dat er wordt gezegd, het gaat vanavond over Anna, je weet het wel, dat is die dochter van Fanuel. Dus waarschijnlijk kennen de lezers en was hij een man van betekenis vroeger. Een dochter van Fanuel. En er is nog iets waar je zomaar overheen leest. Ze kwam uit de stam van Aser. Ja, wat is dat voor bijzonders? We weten dat de Joden de geslachtsregisters goed bijhielden. Ze kwam uit die stam, een van de 10, die in 722 zijn weggevoerd naar Assyrië. Ze kwam uit een van die 10 stammen die weggevoerd zijn onder de oordelen Gods. En waar nooit meer iemand van is teruggekomen. Anders dan Juda, anders dan die 2 stammen van Juda die later naar Babel zijn gezonden en gebracht. Daar is een overblijfsel van wedergekeerd. Een rest, heeft Jesaja geprofeteerd, een rest zal wederkeren. Naar goddelijk welbehagen mochten daar komen onder Zerubabel en Jozua teruggekeerd. Maar uit die 10 stammen niet. En dan staat er hier zomaar in Lucas 2. En er was Anna. Is dat geen wonder? Is dat geen teken van Gods onbezweken trouw? Nu mochten er ook uit die stammen nog wederkeren. O, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het late nageslacht. En er was Anna. En dan haar naam. Ganna. Is eigenlijk de Hebreeuwse naam. Ze heeft dezelfde naam als de kinderen in de kerk. Die kennen die andere Hanna. Ze heeft dezelfde naam. Als die vrouw die ook genade kende. En die daar worstelde in het gebed in Shiloh. Bij de hoge priester Eli. Ze heeft dezelfde naam. Begenadigde. Gunsteling. Genade zit erin. Ganna. En dat was niet alleen haar naam, begenadigde. Maar dat was werkelijkheid geworden in haar leven. Want we kunnen mooie namen dragen. Maar het is een zaak van de werkelijkheid. Ze is er deelachtig geworden. God heeft haar genade bewezen, begenadigd. Het gaat over een begenadigde vrouw. Het gaat over een vrouw die genade gevonden heeft in de ogen van God. Moet je daar medelijden mee hebben? Ben je dan niet gelukkig? Ganna, begenadigde. Nee, daar lag niets van in Hanna. Want Hanna was een Adamskind. Hanna uit de stam van Aser. Maar God had in genade op Hanna neergezien. En Anna was van een kind des toorns door een nieuwe geboorte uit God. Een kind van God geworden. Deze Anna was het voorwerp van Gods verkiezend welbehagen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Wat een eeuwig wonder. Die naam Anna was geschreven in het boek des levens en des lams. En in de tijd had God ze wederom geboren tot een levende hoop. Weet je waarom Anna naar God begeerde? Weet je waarom Anna naar Christus uitzag? Omdat God in Christus van eeuwigheid Anna begeerd had. Omdat er in Christus een verlangen was om zich weg te schenken aan Anna. Vader, ze was de uwe, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. O, Anna begeerde naar God, omdat God Anna van eeuwigheid had begeerd. Daar hebt u het wonder van goddelijke genade. Anna kende genade. Anna had een genadeleven. Ondanks haar afkomst. Nee, haar afkomst was niet een dochter van Abraham. Velen beginnen daarmee. Die beginnen met Abraham en de belofte van het genadeverbond. Maar Anna heeft geleerd een dochter van Adam. Anna heeft God leren kennen en zichzelf. Is dat naar de vrucht van de prediking geweest, 52 zondagen. Ben je nou in 2024 dichter bij God gekomen of verder weg? Zijn toch vragen rondom de wisseling van het jaar? Hebben wij Gods genade mogen ontvangen? En daardoor God leren kennen in zijn goedheid, in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid, in zijn heiligheid? Hebben wij onszelf leren kennen door het werk van de Heilige Geest als vrucht van de prediking? In onze vloekwaardigheid en schuld. Dan is er een groter gemis in uw leven gekomen. Zo was het bij Anna. Een groter gemis dan het gemis van haar geliefde man. Want dan werkt de Heilige Geest de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Anna heeft haar zonde leren bewenen. Anna heeft haar schuld leren aanvaarden. En ze is door de Heilige Geest een buitenstaander geworden. Want weet u, Christus heeft een plaats in haar hart genomen. Genade. Genade is een veelgebruikt woord. Genade is een veel misbruikt woord. Want gemeente, genade hoort bij een schuldige. Genadebewijs hoort bij één die buiten staat en afgesneden is. Genade. Wij zijn niet zo geneigd om genade te vragen. Het is een heel mooi woord. Maar hebt u geleerd, net als Anna, ik zal mijn rechter om genade smeken. Kunt u het plekje aanwijzen waar u staande, slaande op de borst uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Want ik roep niet zo gauw om genade. Misschien heb ik het wel eens meer gezegd. Tegenwoordig doen ze dat niet meer, de jeugd is veel liever. Maar vroeger dan vochten we wel eens op het schoolplein. En als er dan iemand onder lag, en dan met die knie zo bij zijn keel, en dan was het zeg genade, maar dat zei je niet. Dat zei je niet, je worstelde. Je worstelde tot dat laatste adem in je keel was. Voordat je genade zei. Is dat niet het beeld van een zondaar? O gemeente, wanneer roepen wij om genade? Tegenover onze hemeloge schuld. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Ze was een begenadigde die leerde om genade roepen. Maar ze mocht ook door goddelijke genade iets hebben gezien in de belofte van het Oude Testament. In die verlosser die zou komen. In dat vrouwenzaad wat God had beloofd al in het paradijs. O, Anna had geleerd van haar kant was het eeuwig onmogelijk. Maar die adventsverwachting was in haar hart gelegd. Die belofte, er zal een verlosser tot Sion komen, om te verlossen verloren schuldige zondaren. En die belofte had ze door het geloof mogen omhelzen. En die persoon en die gezegende middelaar die zou komen, daar zag ze naar uit. Ze mocht leven van de belofte, dat Christus Jezus zou komen in de volheid des tijds. Maar ze had een levend Christus gemist. Want ze had hem nog niet ontmoet. Ze had hem alleen gezien in de belofte. Maar ze verlangde naar die persoon. Om hem te mogen aanschouwen. Ze zag uit met een heimwee naar zijn komst. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Een verlosser nodig, die uit genade wordt geschonken. Een Christus niet meer te kunnen missen. O, naar hem te verlangen en uit te zien. zitten die er vanavond. Kerstdagen voorbij gegaan. O, zo vaak gehoopt, maar hem niet aanschouwd. Kerst zonder Christus. O, vanavond de schreeuw in je hart. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Want uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Anna en Gods genade. Gemeente, hoe komt dat nou openbaar? Hoe komt dat genadeleven nou openbaar? Waar blijkt nou dat levende verlangen naar Christus? Nou, dat staat in de tekst. Anna en Gods huis. Want ik lees, Lucas heeft opgetekend, de welke, dat is die Anna, niet week, uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Dan heb je het leven van Anna. Anna en Gods huis. Dat was de tempel daar in Jeruzalem. Elke dag slofte ze als 84-jarige door de straatjes van Jeruzalem. En zie je ze daar die tempelberg opgaan. Ze week niet. Dag en nacht uit de tempel. En wat zocht Anna daar? Wat zocht die oude weduwe op haar hoge leeftijd nou in de tempel? Daar woonde God. Daar begeerde God te zijn. Daar was de bediening der verzoening. Daar mocht ze de offers zien. Daar mocht ze staan onder de zegenende handen van de priester. Daar mocht ze de lofzangen Israëls zingen. Daar werden de gebeden opgeheven. Daar wilde Anna zijn. Ze week niet. Ja, ik kan het ook anders zeggen. Wat zag Anna daar? Weet je wat Anna daar zag? Tafels der wisselaren, kopers en verkopers. Daar zag ze priesters die verworden waren. Daar zag ze de godsdienst van Israël in de tempel, waar een aardse Messias verwachting was. Daar zag ze het verschrikkelijke verval. Anna, blijf toch thuis. Het is zo slecht gesteld in de kerk. Je kan net zo goed thuis een oudvader gaan lezen. Blijf toch thuis, Anna. Anna en Gods huis. Gemeente, bedenk. Voor Anna lag in de tempel de vervulling van de belofte. Snel ik zal tot zijn tempel komen, die Heere die gijlieden zoekt. Het was een donkere tijd. We zeggen dat zo makkelijk, maar dat was toen. En moeten we dat ook vandaag niet eerlijk zeggen aan het eind van 2024. Er is veel verval, afval, wereldgelijkvormigheid. O, wat is er in de kerk en in ons land een verval van God en van zijn woord en van zijn zalige dienst. Dat heeft Anna zeer gedaan. Dat heeft Anna gesmart. Dat zo'n goeddoende God daar in de tempel, dat zijn dienst was verworden tot een huis van koophandel. Dat heeft Anna verdriet gedaan. Want dat is zeker hoor, toen en vandaag. Als de Heer je genade bewijst, dan krijg je met de eer van God te doen. Dan krijg je te doen met de eer van God. En dan kan je het niet hebben. Dan geeft het droefheid. Al dat verval, al dat loslaten van God. Al die dingen die wij rondom ons heen zien, dan geeft dat droefheid. En toch, ze blijft niet thuis. Ze is er. Wat anderen ook deden. Anna week niet uit de tempel. Nacht en dag staat er. Wij zouden dat andersom zeggen. Maar dat is de Joodse wijze van spreken. De dag begint 's avonds om 6:00. Dus wij zeggen altijd dag en nacht. Maar daar zegt men altijd nacht en dag. Ze week niet uit de tempel, nacht en dag. Nee, dat moet je niet letterlijk nemen. Het was niet zo dat Anna daar sliep in de tempel. Maar het betekent, ze was er altijd. Wij zeggen dat ook wel eens, hè, van die en die. Nou, die werkt dag en nacht. Natuurlijk slaapt die man wel eens. Maar dat is een uitdrukking dat hij daar altijd mee bezig is. En zo wil het hier zeggen dat Anna nacht en dag in de tempel. Want daar ligt haar leven. In de dienst van God. In het huis van God. Daar ziet ze uit naar die komende verlosser. Die is toegezegd in de belofte. Leg je eigen leven er vanavond maar eens naast. Vraag u maar eens af. Ken ik iets van dat genadewerk van Anna? Heb je het met je hart meegezongen? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen God, o genoeg te zeggen van de kerk en van de gemeente. Maar mag je zo wel eens opgaan, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om zere voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Daar heb je Anna. Zo mocht ze opgaan naar het huis des Heren. Daar ligt haar leven, dewelke niet week uit de tempel. Weet je wat Hanna wist? Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Kom, leg je leven er nog eens naast. Want hierin komt het geestelijke leven in beginsel openbaar. Dan ben je er door de weeks. Als er enigszins gelegenheid is. Dan zet je je onder het woord. Dan wijk je niet onder het woord van God. Anna is in de tempel omdat ze weet. Wat er ook aan de hand is. Maar daar gaat God zijn belofte vervullen. Daar zal Christus komen. Daar zal ik de zaligmaker aanschouwen. Ze week niet nacht en dag. Je stelt het je een beetje voor, hè? Kinderen, moet je maar meedenken. 'S Ochtends vroeg, zo voor 9:00, ging de deur van dat kleine huisje open daar in die straat in Jeruzalem. En daar slofte die 84-jarige weer naar de tempel. Daar ging ze weer, gisteren, na het avondoffer thuisgekomen. En nu is ze alweer op weg. Hele dagen brengt ze daar door. Nee, niet in het heilige of zo, maar daar stond ze in het voorhof. Je ziet ze in je gedachten staan. En daar staat ze vlak bij het morgenoffer. Daar staat ze bij het altaar waar het offer wordt gebracht, waar het lam wordt geslacht en waar het bloed vloeit. En dan wordt het verlangen in Anna's hart herleefd. Och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwamt. Dan wordt dat verlangen in haar hart versterkt, daar bij de dienst der verzoening. En als het volk wacht op de priester die komt om een zegen te geven. Dan staat Anna daar verlangend uit te zien. Om een zegen van God. Ja, ze weet het nog goed. Nog niet zo lang geleden, vertelde ze. Toen kwam die priester naar buiten en wij stonden daar allemaal. En we dachten, nou krijgen we de zegen. Maar hij zei, ga maar weg. Ze stond daar. Toen Zacharias vanwege zijn ongeloof de zegen niet kon uitspreken. Ze week niet. Ze zag uit naar de komst van hem die ook in de offers werd afgebeeld. Niet alleen in de belofte, maar ook in de ceremonie, zegt de Heidelberger Catechismus, was Christus te zien. Was er een heimwee naar die beloofde. Zag ze uit naar dat lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Dan stond Anna daar tussen de scharen. En dan was het in haar hart brandoffer en nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie je, kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Wat niemand zag, dat zag Anna. Door het geloof mocht ze de betekenis zien van de offers. Mocht ze de betekenis zien van de zaken. Mocht ze onderwijs ontvangen op het tempelplein. En als het dan 3:00 was, de tijd van het avondoffer, dan stond Anna daar weer. En dan leefde het in haar hart, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht als offers die des avonds branden. En dan kwam er een leviet en die zei, moedertje, het is tijd, je moet naar huis. En dan ging Anna naar huis met één verlangen in haar hart, morgen. Morgen weer opgaan. Morgen weer opgaan naar het huis van God. O, weer een dag voorbij. Is Anna niet een beschamend voorbeeld, gemeente? O, ik weet wel, u hebt allemaal uw argumenten. Maar is Anna niet een beschamend voorbeeld? Ze week niet uit de tempel. Hoeveel diensten hebt u gemist in het achterliggende jaar dat u er had kunnen zijn? Nee, ik beschuldig u niet. Maar ik leg alleen uw leven naast dat van Anna. Ze week niet. Ben u zo wel eens opgekomen? Ben u in deze diensten ook rondom kerst wel eens zo naar Gods huis gekomen? Met een uitzien en een verlangen. Net als Anna. O, is het je biddende begeerte geweest. Heere, schenk mij genade zoals bij Anna. Heere, zie op mij een gunst van boven. Bent u zo opgekomen met al uw Christus gemis, kinderen van God. Omdat u weet dat hier de plaats is. Waar God zijn Zoon wil openbaren. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Hier wil door de Heilige Geest de Heere werken. Hier wil de Heere wonderen doen bij alle verval en bij alles wat is op te merken over de kerk. Dan ga je niet met een boekje in een hoekje. Dan zeg je niet, ik ga niet meer. Er is daar zoveel aan de hand. Dan ga je thuis zitten in een hoekje met een oudvader. Dat is toch wel goed hoor, maar niet onder kerktijd. Want het is een gebrek aan zicht op het genadeleven. En daarom is er een volk die verstaat Anna. Die zitten vanavond op deze laatste zondag van het jaar. Met al de raadsels van hun ziel. Wel eens gehoopt dat de Heer het kerst zou maken. Maar weer voorbij gegaan. O, die met de raadsels van hun hart en met een levend uitzien naar Christus. Die hun plaats nooit leeg laten. Maar die verlangend uitzien naar hem. Omdat in de inzettingen Gods Christus zich wil laten vinden. Die weten, daar wil de hemel openbaren. Daar mogen ze hem zien. Ontvangen in het hart. Anna. Ze week niet uit de tempel, Anna en Gods huis. Ze deed, dat staat er, dienen met vasten en bidden. Eigenlijk mag je dat bij elkaar nemen. Dat bidden en vasten en dienen. Als een leven in de tere vrezen des Heren. Anna leefde in de tere vrezen des Heren. De catechismus in zondag 38 zegt dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rusten. En de Heren door zijn geest in mij werken laten. En al zou de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. O Anna wilde de Heren dienen. Met vasten en bidden vasten. Het heeft bij ons altijd een wat roomse geur. En toch is vasten iets, laten we het dan vandaag maar zo vertalen, dat we ons dingen ontzeggen op de rustdag. Opdat dat woord van God centraal mag staan. Laat die smartphone maar uit, dat is vasten. Laat de wereld met al zijn begeerlijkheden maar even liggen. Met vasten en bidden. God dienen. O, zich onthouden van alles wat in de weg staat. Calvijn zegt, bidden is het eigenlijk deel van het dienen van God. Maar vasten is een hulpmiddel dat ijveriger maakt en dat vuriger maakt in de gebeden. Dus dat vasten moet in ons leven dienen. O nee, niet als een wettische regel. Maar het moet in ons leven dienen, opdat we des te vuriger zullen bidden. Met vasten en bidden. Het is voor Anna de ademtocht van de ziel. Met smekingen voor de Heer. O, dat God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen aan diegene geven wil. Die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarom danken. O, Anna diende de Heer. En de kern van haar gebed was dat Christus zou mogen komen. De kern van haar vurig verlangen was om Christus door het geloof te mogen omhelzen. Dat uitzien en dat verwachten naar die Christus der Schriften. Ik zei, Anna was een geestelijke weduwe. Die verlangde naar de bruidegom. In Anna's leven riep als een bruid. Om de komst van die gezegende bruidegom. En het duurde zo lang. Omtrent 84 jaar. Zou God zijn genade vergeten. Nooit meer van ontferming weten. Zal het eigenlijk nog ooit wel gebeuren? Anna, waarom ben je er eigenlijk nog? Wat doe je nog hier op aard? Anna zag uit. Zijn er vanavond in Rilland, zijn er zulke uitziende Anna's? Een belofte in je leven ontvangen. En die zelf niet kunnen vervullen. Uitzien naar de vervulling. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen. Dan is kerst voor de wereld. Kerst voor een oppervlakkige godsdienst. Dat heeft geen waarde. Maar als je zelf mag zien en uitzien. Door een waar geschonken geloof. Of de Heere zijn belofte in je leven wil vervullen. En dat ging in de volheid des tijds dwars door het onmogelijke heen. 400 jaar niks meer gehoord. En toen kwam hij. De volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En zo behaagde de Heere in zijn wijsheid. Ook door het onmogelijke en afgesneden heen. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in een waan gans ledig weggezonden. Ken je dat honger en dorsten naar Christus? Verstaat u die geestelijke weduwe? Die verlangt naar die bruidegom, blank en rood. En die draagt de banier boven 10.000. Zoek het dan, zoals Anna het zoekt. Met gebeden bij dagen en bij nachten. Zoek het dan waar Anna het zocht. In het huis des Heren onder het woord van God. Want zij wordt niet beschaamd. Gods kinderen vieren kerst, Christusfeest. Als God het behaagt, dat kan zijn midden in de zomer. Dat kan zijn op allerlei datums. Maar zoekers worden vinders. Daar heeft God zijn eer aan verbonden. Ze mogen kerst vieren op zijn wijze. Door het onmogelijke heen wordt het tijd. Onze berekeningen falen, onze beredeneringen helpen niet. Maar al hetgeen hij ooit beloofd heeft zal bestaan. En daarom is er nog een derde punt. Niet alleen Anna en Gods genade. Niet alleen Anna en Gods huis. Maar daarom gaan we nog een moment denken over Anna en Gods zoon. We gaan er eerst van zingen. En dat doen we met het 66e psalm, daarvan het 8e vers. Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Gods gezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. 8e vers van de 66e psalm.
Thank you.
Christusfeest voor Anna. We zien in onze derde gedachte Anna en Gods zoon. Want Lucas schrijft deze, vers 38, deze, die uitziende Anna, die weduwe deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. Te diezelfde uren, deze Anna, het uur breekt aan in het huis des Heeren. Gods uur, de volheid des tijds voor Anna. God gaat zijn belofte vervullen in haar leven. Was dat een onvergetelijk uur in het leven der genade. Johannes weet later, het is de tiende uren. Deze diezelfde uren daarbij komende. Dan mag Anna het wonder van alle wonderen ten deel vallen. Dan gaat God de Vader zijn geliefde zoon in de armen van Anna leggen. Dan gaat God de Vader zijn belofte vervullen. Dan komt Christus zich wegschenken aan een verloren Adamskind. O daarbij komende. Dat betekent Simeon stond daar. Over Simeon hebt u gehoord. Simeon was daar. En dat is nou zo'n wonder. Simeon, je zou zeggen, die was er nooit. Maar door de geest werd hij geleid naar de tempel. En Anna was er altijd. En nu mocht het uur aanbreken. O, de Heere werkt zo onderscheiden in het leven van zijn kinderen. Dat zien we hier ook bij Simeon en Anna. Simeon werd door de Heilige Geest geleid naar de juiste plaats. En Anna was altijd in de tempel, altijd op de juiste plaats. Maar ze moest wachten op de vervulling. Daar staan ze samen, insgelijks daarbij komende. Een man en een vrouw, nee, geen oude man. Dat wordt er maar ingelegd. We weten niets over de leeftijd van Simeon. Je weet hoe dat komt. Als Simeon daar mag staan op het tempelplein met dat kind in zijn armen, dan wil die sterven. Nu laat gij, Heer, uw knecht thans heen gaan. Maar daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor, om te willen sterven. Er zijn wel eens kinderen geweest die Christus mochten leren kennen in hun jonge leven. En die een verlangen hadden om heen te gaan. Zegt Paulus ook niet. Ik wenste wel om ontbonden te worden, om losgemaakt te worden van de aarde. Simeon was helemaal niet oud waarschijnlijk. Maar hij staat daar met Anna. En dan staat er eigenlijk in de mond van twee of drie getuigen. Zal alle woord bestaan. Er worden door die twee getuigen er op het tempelplein de komst van Christus ook weer getuigd en vervuld. Daar staan ze. Simeon, Jozef, Maria met het kindeke Jezus. En we weten waarom ze in de tempel zijn. Dat kun je lezen in vers 22 tot 24 van dit hoofdstuk. De dagen haar reiniging waren vervuld naar de wet van Mozes. En ze brachten hem te Jeruzalem omdat ze hem de Heere zouden voorstellen. Gelijk ook geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is dat dit de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En omdat zij een offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd was, een paar tottelduiven en twee jonge duiven. Het was de 40ste dag dat ze kwamen met het kind. Dat is opmerkelijk, het moet aan de vader voorgesteld worden. O, hij wordt voorgesteld als de borg van zijn kerk. En er moet een offer voor hem worden gebracht, een reinigingsoffer. En je ziet daar een hele rij mensen staan bij de priester. Allemaal met een kind in de armen en de meesten met een lammetje bij zich. Maar dit is een arme offer. Een paar duiven. Heeft de Heer in zijn ceremoniële wet gezegd. Een armenoffer. Daar staan ze. Christus moeder en zijn aardse vader. Armenoffer, want gij weet de genade, dat ik om uwentwil ben arm geworden, dat ik rijk was, opdat ik door mijn armoede u zou rijk maken. Er staan ze op de 40ste dag. Niemand ziet er iets bijzonders aan. Allemaal lopen ze er langs, dat is heel gewoon. Er staat altijd een hele rij. Maar deze daarbij komende. O, dan snelt Anna toe. Daarbij komende. Want dan hoort ze Simeon zingen met Christus in de armen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van z'n hemelstroon. En dan komt Anna erbij, staat er. Dat daarbij komende, dat staat in het Grieks, eigenlijk in vlug en vaardig. Dus is er als het ware, hoe oud ze ook is er naartoe gevlogen. Want ze heeft door het geloof mogen zien, daarbij komende. Ze voegt zich bij dat groepje. Ze voegt zich bij Simeon met Christus in de armen. Anna had geen ster nodig. Anna mocht met geloofsogen zien en geloven, dit is de Christus. Zijn komst. O, het geloofsoog mag alles in hem zien. Die godsdienstige mensen die voorbij liepen zagen niets in hem, geen gedaante nog heerlijkheid. Maar Anna mag hem belijden als de Heere, de Kurios, de eigenaar. Ze heeft samen met Simeon hem beleden als de zaligmaker, als die van God gezonde zaligmaker, heeft insgelijks beleden, beleden. Dat wil hetzelfde zeggen. Dat grondwoord in het Grieks wil zeggen samenstemmen, hetzelfde zeggen, betuigen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van z'n hemelstroom. O, ze mag door dat van God geschonken geloof in hem alles zien. Dan gaat ze de Heere loven en prijzen. De Heere, dit kind, is haar bezitter. Want Kurios betekent eigenlijk eigenaar, bezitter. Heere met kleine letters in het Oude Testament is de eigenaar en de bezitter van alles. En nu gaat Anna belijden. Hij heeft na lang geduld, met goederen vervuld, haar hongerige monden, gaat ze betuigen, hij is de Heere. Hij is mijn eigenaar en mijn bezitter. O, hier mag ze hem zien, dat geschonken kind, dat lam van God. Straks zal ze nog leren, dat dat bloed der verzoening nodig is. O, hij is de Heere. Straks zal Anna nog leren. Anna, waarom noem je hem mijn Heere? Omdat hij mij verlost heeft uit de macht van de duivel. Omdat hij mij gekocht heeft, niet met zilver of goud, met de prijs van zijn dierbaar bloed, mij tot een eigendom gemaakt. Anna mag erbij komen. En ze mag loven en prijzen. Jesaja heeft het geprofeteerd in hoofdstuk 25. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken, insgelijks. Zo mogen ze samen zingen van de wegen des Heren. Vroeger zeiden ze wel eens, dan steekt soms het ene kooltje het andere aan. En ik denk dat dat hier wordt afgebeeld. Dan mag Simeon al zingen van dat kind. En dan mag Anna insgelijks met hem gaan zingen. En wat is dat een wonder. Weet u van zulke zaken? Weet u van zo'n ogenblik? Dat God zijn belofte aan u geschonken vervulde in de weg van het onmogelijke. Dan hoef je niet te twijfelen hoor, is dit nu wat de Heer? Nee, dat hoef je niet aan te twijfelen. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Daar mag ze de Christus der schriften zien, het voorwerp van haar verlangen. Daar mag die geestelijke weduwe haar bruidegom omhelzen. Moet natuurlijk voorzichtig zijn, je mag niet aan inlegkunde doen, maar u moet me maar vergeven, maar ik denk dat ze hem even uit de armen van Simeon heeft gepakt. En dat ze hem omhelst heeft met de armen. En dat misschien de tranen van verwondering en aanbidding zijn gedruppeld op zijn heilige voorhoofd. Toch? Verstaat u dat? Anna insgelijks daarbij komende. O, in verwondering mag ze wegzinken. Want als God zaken in je leven gaat oplossen, daar ben je bij. En dan kan je niet zwijgen. Dan gaan we zingen van de wegen des Heren. O, voor de omstanders is het een raadsel geweest. De omstanders, de godsdienstige mensen, hebben niets kunnen begrijpen. Daar staan ze, twee jonge mensen, zo te zien niet zo rijk. Met een baby. En twee andere mensen erbij, zo'n oude vrouw, en dan moet je ze horen zingen. Dat is nou kerst. Christusfeest voor Anna. Dat is nou de vervulling van Gods belofte in haar leven. En zou dat geen vreugde en blijdschap geven? Dat is nou echt, in de volle zin van het woord, vrolijk kerstfeest. Kunnen we overal opzetten. De zakjes van de slager en iedereen. Maar wat is het kerst van deze wereld arm. Die boom is al uitgevallen, nog maar een paar dagen na kerstfeest. En die lege flessen die staan binnenkort aan de weg. Kerst van de wereld. Eten en drinken en vrolijk zijn. Maar dit kerst. O, in blijdschap en vreugde Christus mogen ontvangen in de armen des geloofs. Kom. Als u daarvan mag weten, dan zal uw hart gaande worden, och dat ik opnieuw hem mocht kennen. En als we dat adventsleven van Anna kennen, dan zegt Anna vanavond in Rilland, houd moed, God vruchtenschaar houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Haar ogen mochten de koning zien in zijn schoonheid. Ze mochten het heil zien in Christus bereid. En dat voor die dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Gemeente, misschien zitten er ouderen. En die denken al lange tijd onder de prediking. Ik ben te oud. Ik ben te koud. Ik heb te lang de nodiging en de roepstemmen van God naast me neergelegd. Voor mij zal het wel niet meer kunnen. O, hoor dan. Zie dan Anna. Ga dan maar op naar Gods huis, of als dat niet meer kan, zet u bij de kerktelefoon. Met een verlangen en een uitzien, o God van Anna, wil u mij genade bewijzen. En als het nog kan, ga dan maar op naar Gods huis en zet u neer onder het woord. Weet je wat ik zo opvallend vind? Simeon wilde sterven. Anna niet. Anna heeft nog volop werk. Anna, als ze die Christus heeft mogen omhelzen door het geloof, dan schrijft Lucas, en zij sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Hoe moet je dat nou verstaan? Nou zo. Toen Anna die Christus heeft gezien en haar hart vervuld met heilbespiegeling en het schoonste lied van die koning mocht zingen. Toen is ze naar Jeruzalem doorgegaan. Zo oud. Zoveel mogen ervaren. Maar dan gaat ze op weg. Ik denk als een hinde. De voeten van degene die het liefelijke boodschapt. En dan gaat ze naar mensen die de vertroosting in Jeruzalem verwachten. Daar staat in het Grieks een woord, de loskoping. Die de verlossing, de loskoping. Bij Simeon staat de vertroosting. Hier staat de verlossing. Dus die waren er. Te midden van dat oppervlakkige godsdienstige van de Joden, de Farizeeën en de schriftgeleerden, waren er die de loskoping, die een losser nodig hadden. Een verlosser nodig hadden. En het blijft altijd zo wonderlijk. Ze wist precies waar ze moest vinden. Ze kende de adresjes. Zou Anna vanavond bij jullie langskomen? Gemeente, zou Anna vanavond bij u aan de deur staan? Anna wist het. Er waren er in Jeruzalem die uitzagen naar Gods heil. En die uitzagen naar de verlossing, die een offer en een borg nodig hadden. En daar ging ze. En ze sprak van hem, dat vind ik ook zo opvallend. Waar het hart vol van is, is de mond, loopt de mond van over. Kom, luister toe, gij godsgezinde, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gods kinderen gaan vaak met een gesloten mond over de wereld. Vaak zwijgend. Maar als Christus mag worden gezien. Als door het geloof die Christus in de armen des geloofs mag worden genomen. Dan kan je niet zwijgen, want genade maakt gunnend. Ze sprak eruit. Veel wordt er over gesproken. Alle mogelijke verstandelijke beschouwende redeneringen over Christus en de bekering. Soms moet ik eerlijk zeggen dat ik denk, stop maar. Ik word er een beetje moe van. Maar dit, ze sprak van hem, ze sprak eruit. Ze mocht weten door de Heilige Geest die Christus aanschouwt. Waar het hart vol van is, daar loopt toch de mond van over. Ze sprak van hem. Nee, ze ging niet vertellen, mensen, ik zal je eens vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Het is wat hoor, 84 jaar in eenzaamheid en wat een strijd. En nee, ze sprak van hem. Hij in het middelpunt, die gekomen zaligmaker. Ze sprak niet van haar bevinding. O zeker, daar mag je wel eens van spreken. Maar als Jezus Christus maar in het middelpunt staat. Ze sprak van hem. Tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze sprak wie hij was en wat er in hem te vinden is. En waartoe hij gekomen is. Zo'n bejaarde moeder in Israël. Die mocht nog gebruikt worden. Hem groot maken. Ze sprak van hem. O, wat zal dat een rijke preek geweest zijn. Wat zal dat een rijke boodschap geweest zijn die Anna bracht. Ze zal zeggen tegen die uitziende zielen. Het is Christus feest geworden. Het is kerst in mijn leven geworden. Ze heeft hen verteld, God vrucht de schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Simeon wilde sterven toen hij het kind gezien had. Anna, die oude Anna, wilde leven. En die wilde gebruikt worden. O, ze krijgt het nog druk op haar hoge leeftijd. Daar gaat ze door Jeruzalem. Ik zeg het nog een keer. Zou ze weten dat er daar ergens in Rilland een jongen of meisje is. Die uitziet naar de komst van Christus in hart en leven. Zou ze bij u aanbellen omdat ze weet. Dat u met al uw gemis uitziet. Dat u die Christus zou mogen kennen door het geloof. Dat hij in uw armen werd gelegd. Anna zou zeggen, hou maar moed. Het kon voor mij. Dan kan het ook voor u. Daar in Jeruzalem is nog een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Daar in Jeruzalem zijn er nog die uitzien naar de Christus. Je zou zeggen, er is niemand meer. Heb je ook vandaag. Maar het is niet waar. Ze zijn er nog. Overblijfsel naar God verkiezend welbehagen. Jozef en Arimathea, Nicodemus, anderen die door Christus worden opgezocht. Zij verwachten de loskoop. In Jeruzalem. Anna wist hun adres. Makkelijk spreken, denk ik. Voor die uitziende zielen te mogen verkondigen wie Christus is. Troost, troost mijn volk. Zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat ze van haar ongerechtigheid ontvangen heeft. Dubbel voor al haar zonden. In Christus Jezus. God groot maken. Wat een rijke boodschap. Gemeente Anna is er niet meer. De loopbaan van deze 84-jarige weduwe is geëindigd. Anna is al 2000 jaar boven. En daar mag ze God dienen. Nacht en dag in zijn tempel. Johannes heeft ze gezien in openbaring. Met die scharen die niemand tellen kan. Die naar de ziel God mogen dienen. Nacht en dag in de tempel. En dan kan je vragen, waarom is ze daar? En dan zegt Johannes, deze zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. Die die strijd van vanmiddag kennen. Zwak in zichzelf. Die doodsvijanden kennen die niet ophouden en aan te vechten. Maar die door de kracht van de Heilige Geest die geestelijke strijd mochten strijden. Anna is boven. En dan mag ze hem dienen. Die haar hier is geschonken. Daar mag ze voor de troon zijn en voor het lam. Deze zijn het. Die uit de grote verdrukking komen. En zij dienen hem dag en nacht. Waarom? Ze hebben hun klederen wit gemaakt. In het bloed van het lam. Ze zijn gewassen in het bloed van dat dierbare lam. Kom. Dat is de toekomst van Gods kinderen. En er was Anna. Anna is er niet meer. Maar gemeente, de God van Anna is er nog. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. O, mag ik je aansporen. Mag ik je aansporen om hem te zoeken. Want wie hem vindt, die vindt het leven. Kom, jonge vrienden, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. En ze is zo begeerlijk. En die doodsvijand, de duivel, die stelt het voor. Maar het glipt ons door de vingers. Dit wegstervende jaar laat ons zien. Wij vliegen daarheen. En welke kant dan? Welke kant vliegen wij op? Ik heb eens een medebroeder horen zeggen, uit een ander kerkverband. Hij zei, die tekst, die heb ik voor het eerst echt leren verstaan. Wij vliegen daarheen. Toen ik op een binnenlandse vlucht in Amerika bleek in een verkeerd vliegtuig te zitten. Moet je over denken. Wij vliegen daarheen. En welke kant gaat het dan op? Mogen we met Anna straks toekomst hebben? Als deze wereld brandende vergaat, de elementen zullen brandende vergaan. En wij verwachten naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat heb je dan? Kom, die hem vindt, die vindt het leven. En trekt een welgevallen van de Heer. En als je nou leeft met een belofte en een uitzien of God het wil vervullen. Hou dan aan. Doe dan net als Anna. Zet je maar biddend neer in het huis des Heren. Want hij heeft het beloofd. Al daar zal ik tot u komen en spreken van vrede. En wat een wonder als we hem dan mogen aanschouwen. Kinderen des Heren. Uw ogen hebben de koning gezien in zijn schoonheid. Dan verlang je opnieuw. Dan verlang je opnieuw om hem nog eens te kennen. Hem te volgen, hem te dienen. Hier hem dienen. Vol gebrek, onvolkomen, maar hou maar moed. Anna is er al mee bezig, 2000 jaar. Hem dienen in zijn tempel, volmaakt. Hij droeg de doornenkroon van kribbe tot kruis. Daarom krijgen zijn Anna's, die begenadigde, die krijgen de kroon, de eerkroon. Want zij zullen de eerkroon dragen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Nee hoor. Anna heeft hem niet meer op. Ze heeft hem al lang geworpen aan de voeten van het Lam. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Kom, Christusfeest voor Anna. Zou het voor u dan niet kunnen? Zoek de Heere en leef. Amen.